Marcel, podcast nummer 14 alweer.
Ja, het gaat hard zo, hè?
Het gaat hard.
We hebben 13 overleefd, geen ongelukken gebeurd.
Geen zwarte katers.
Nee, dus dat is fijn. Dus we kunnen nu veilig door met 14.
En toch is hij iets anders, want ik zie dat jij een laptop voor je neus hebt. Maar...
Oh, ik dacht dat je bedoelde wel omgekeerd zitten.
Andere setting.
Ja, de laptop, ja, laptop. Ja, ik dacht, misschien is het leuk om het dus, ook al zoals al wel kort aangekondigd, hè, dat we met ChatGPT aan de slag gaan, maar dat ik dat ook gewoon echt letterlijk ga doen dadelijk. Om te laten zien wat ChatGPT niet alleen is, maar ook hoe ChatGPT zelf denkt dat hij mensen in finance kan helpen.
ChatGPT. Artificial intelligence,
kunstmatige intelligentie. Ja, kunstmatige intelligentie en een model waar je tegen kan praten. Het is eigenlijk gewoon, weet je, alsof je naar je favoriete warenhuis online gaat en denkt, joh, hoe zit het eigenlijk met de levertijd? Dan kun je tegen zo'n chatbotje kun je praten.
Dus ChatGPT is echt gewoon een chatbot eigenlijk. Zo moet ik het zeggen.
Ja, we doen het wel een beetje tekort op deze manier, want je zult denken, goh, wat is hier zo bijzonder aan? Chatbots bestaan toch al even en we gebruiken dat al.
Klopt.
Nou, wat je ziet is dat een chatbot van dat warenhuis, die weet alleen maar iets over de artikelen die daar zijn of de levertijden van die webshop. Weet je, is heel beperkt.
Relatief simpele, voorgeprogrammeerde.
Ja, dat business rules erop en gaan, weet je wel. Wat ChatGPT doet, en dat is wel echt anders, is dat het heel veel informatie over heel veel verschillende onderwerpen eigenlijk kan praten.
Ja.
En dat ook nog eens op een bijna menselijke wijze doet door de antwoorden te geven waarvan jij denkt, hey, als ik jou een vraag stel, had Patrick het antwoord kunnen geven.
Alsof je eigenlijk een gesprek voert met een persoon,
ja,
maar dan eigenlijk met een chatbot.
Ja.
Dus die is een stuk intelligenter.
Dan die chatbotjes die we gewend waren. Dus dan is dat wel leuk met ChatGPT. Want we hebben er even, wij zijn geen experts of zo, maar wij zijn er ingedoken vanuit een stukje interesse.
Ja.
En in november 2022 is deze versie van ChatGPT, zeg maar, gelanceerd voor het grote publiek.
Eigenlijk zoals we hem nu eigenlijk allemaal kennen.
En zoals we het nu ook kunnen gebruiken. Het is gratis overigens. Verwachting is wel dat er daar straks wel wat geld voor gaat. Ze noemen het zelf een research preview.
Ja, ja.
En wat wel, wel mooi is, november 2022 kwam het werd het gelanceerd. En toen begonnen er allerlei verhalen over. Iedereen was helemaal lyrisch van wauw, wat goed. Maar dit is letterlijk ChatGPT 4.
Dus versie 1, 2, 3 zijn eigenlijk gebruikt in het verleden om het lerende vermogen, zeg maar.
Ja, ze zijn hier al iets van 10 jaar of zo mee bezig.
Dus dat is de periode geweest om de intelligentie dusdanig op peil te krijgen, ja, dat het nu is wat het is.
Het systeem eigenlijk te leren dus om allerlei taken te kunnen uitvoeren. Ja. Maar ook om al die informatie überhaupt te leren.
Nou, ik heb sinds kort ook een account op ChatGPT.
Ja, we allebei. We zijn al diep ingedoken, durf ik te zeggen.
Wat me wel inderdaad opvalt, je kan heel veel dingen aan ChatGPT vragen. Je kan vragen dingen te doen, dingen onderzoeken, dingen coderen. Dus het is heel breed wat je zeg maar aan zo'n chatbot kan vragen. Ja, ik was daar best wel verbaasd
over. Je kunt er zelfs mee brainstormen. Hè? Want als je één vraag stelt en dan krijg je een antwoord, dan gaan we het ook laten zien. En ook vertellen, hè? Want uiteindelijk is een podcast ook om te luisteren. Maar je kunt hem een vraag stellen en dan komt daar iets uit, een antwoord.
Ja.
En dan kun je daarna op dat antwoord doorvragen.
Ja.
Kun je verdiepen, kun je details opvragen. En kun je dus eigenlijk gaan spelen met de chatbot om die informatie steeds verfijnder te krijgen die je zoekt.
Kijk, wat mij opviel eigenlijk is met een beetje proberen natuurlijk, is van de snelheid waarmee je respons krijgt. Dus in secondenwerk krijg jij input vanuit ChatGPT. Dat gaat heel erg snel.
Ja.
En inderdaad ook de menselijke, de menselijke maat van communicatie.
De toon, een beetje. De toonzetting, ja.
Ik heb dat ook even gegoogeld, Marcel, maar je hebt een Turing-onderzoek. Dat is dan oorspronkelijk van Alan Turing. Dat is een soort wetenschappelijk bewijs hoe software zeg maar een mens kan imiteren of benaderen. Zeg maar.
Maar waarmee we ook kunnen testen, volgens mij, dat het nog een robot is, toch?
Ja.
En geen mens. Dus dat
klopt.
Dat je ook in die film iRobot met Will Smith, heb je dat ook.
Kijk, je kan natuurlijk heel veel teksten en dingen laten vragen en ChatGPT laten maken.
Ja.
En doen alsof het van jouzelf is. Maar dat moet wel ergens een borging zijn, dat je kan zien dat het niet door een persoon is gemaakt, maar dat het eigenlijk door een kunstmatig slimme robot is samengesteld.
Maar nou is volgens mij het probleem, of in ieder geval, ChatGPT komt er heel dicht in de buurt van wat, hoe een mens dit doet. Hè?
Ja.
Die Turing-test, die heeft hij eigenlijk heel erg goed doorstaan in verhouding tot zijn voorgangers en zijn concurrenten. Hij lijkt heel veel al menselijk.
Er zullen denk ik verschillende modellen aan de grondslag liggen die gebruikt worden om dat menselijke stuk te imiteren.
Mooi bruggetje.
We hebben wel veel moeten opzoeken. Dus het is wel zo van.
We waren natuurlijk niet alleen nieuwsgierig van. Als je het gebruikt, wat gebeurt er dan? En helpt het echt? Is het handig, et cetera? Maar we wilden ook een beetje begrijpen hoe het dan werkt en waarom dit zo is gekomen.
Ja.
Wat sowieso al wel, vind ik zelf, heel bijzonder is. ChatGPT is eigenlijk getraind. Ja. Dus hij kon het niet zelf, hij is getraind. En op basis van honderden miljarden zoekwoorden op internet, in boeken, eigenlijk alle informatie die openbaar beschikbaar is, is gebruikt om het systeem te leren wat dingen betekenen.
Ja.
En hem ook aan te moedigen om op een bepaalde manier naar teksten te kijken. En uiteindelijk komt daar een soort van voorspelling uit hoe bepaalde tekst in context bij elkaar past.
Dus eigenlijk zeg je van de bron die ChatGPT gebruikt, is bijna door een mens niet te simuleren. De hoeveelheid data waar ChatGPT over kan beschikken.
Absurd.
Kennis eigenlijk als het ware, dat is bijna niet door een mens te benaderen. Niet door googlen, niet door...
Al die informatie hebben ze dus gebruikt om ChatGPT te leren over allerlei onderwerpen.
Ja.
Dat is denk ik. En over ChatGPT, er zijn ondertussen ook andere van dit soortzelfde modellen, hè? Van de Microsoft en de Google. Dit is wel een beetje waar deze ChatGPT is waar iedereen het eigenlijk over heeft.
Het meest verfijnd misschien op dit moment.
Ja.
Die data is nog niks menselijk, zeg maar.
Dat data, punt.
Dus dat trainen. Ik had opgezocht van er zijn een aantal modellen die ChatGPT gebruikt om die menselijke maat en die menselijkheid te kunnen simuleren. Ik wil niet zeggen imiteren, maar simuleren.
Ja.
NLP.
Natural Language Processing. Yeah.
Dat is er eentje van. Is eigenlijk bedoeld om een robot te laten interacteren met de menselijke taal. En dat klinkt heel gek, maar je moet ook leren hoe je als mens met elkaar...
Ja, even als voorbeeld. Ik loop naar de bank.
Ja.
Dat kan twee betekenissen hebben.
Ja.
Ik loop naar de bank, want dan ga ik erop zitten. Of ik loop op de bank met om geld op te nemen.
Ja. Andere context.
Andere context. Dus dat hij moet leren wanneer het een of het ander is.
Daar heeft hij context voor nodig. Of een goede vraagstelling voor nodig om dat goed te kunnen doen.
Dus dat is er eentje. Dan heb je ook neurale netwerken.
Die is wat complex. Ja, hoe zeg je dat? Die klinkt wat intelligenter.
Ja, waar het eigenlijk om gaat is dat je probeert om hersenstructuren van de mens te imiteren. Dus je probeert eigenlijk mensachtige intelligentie te imiteren door die neurale netwerken zo op te bouwen dat het eigenlijk nadenkt zoals wij in onze hersenen ook nadenken. Ja. En kijk, bij een mens gaat dat in een flits, in een fractie van een seconde.
Ja. Nanoseconden.
Ja, dat is absurd. Ja, dat probeer ik met neurale netwerken te simuleren.
Ja. En als laatste eigenlijk de Large Language Models. Ja. LLM, dat is eigenlijk meer ook een soort van neuraal netwerk, maar dan dat je hem leert om grote hoeveelheden data te...
Tekst zelfs.
Te verwerken, tot zich te nemen. En
dan kan hij het omzetten naar menselijke taal. Dus hij kan eigenlijk de menselijke taal reproduceren. Op basis van die large language models.
Best eng eigenlijk, als je het zo...
het gaat wel hard. En je moet toch ook aan bepaalde wat donkerdere films denken. Zal ik maar zeggen over They Are Coming. Weet je dat idee?
Dat is wel heel spannend.
Uiteindelijk is dus de antwoorden van ChatGPT die zijn gebaseerd op het voorspellen van de meest natuurlijke antwoorden op vragen.
Ja.
En door al die data heeft hij een gevoel van... dat zou wel het goede antwoord kunnen zijn. Want dan kom ik meerdere keren... tegen dan een ander antwoord wat fout is of fake news.
Ja, er zullen waarheden en onwaarheden zijn, zeg maar.
Ja.
En wij checken twee bronnen om te kijken of iets klopt. Maar alleen ChatGPT die
doet
gebruikt
dat duizenden. En het mooie is dan ook, het systeem is ook zo opgebouwd dat als het het goede antwoord krijgt... Het wordt eigenlijk aangemoedigd om die goede antwoorden te hebben. Dus dan krijgt hij punten voor en foute antwoorden. Werd hij op afgestraft tijdens de leerperiode.
Okay.
En zo leerde je dus wanneer iets goed of fout was.
Het is ook een blijvend lerend systeem.
Ja,
dus het wordt alleen maar
stopt nooit met leren.
Het wordt alleen maar beter.
Van input.
Ah. Maar goed, als we dat nu bekijken vanuit de financiële context, Marcel, hè, de toepassing in het financiële domein. En zelf hoor ik veel inderdaad van artificial intelligence, niet zozeer ChatGPT, dat is natuurlijk wel kunstmatige intelligentie, maar AI, om het zo maar te zeggen, wordt ook steeds meer toegepast in softwarematige oplossingen.
Ja, je ziet dat ERP-systemen daar al mee bezig zijn om te kijken hoe zij al deze intelligentie kunnen gebruiken in dat soort systemen, in financiële applicaties ook.
Ja.
We gaan dadelijk ook even kijken, wat zou je nou kunnen doen om ChatGPT te gebruiken in finance?
Ja.
En die toepasbaarheid die gaat dus nu heel snel vergroot worden, omdat we hebben daar niet alleen ChatGPT, maar we gaan het ook daadwerkelijk gebruiken in softwarematige applicaties.
Ja.
En dan wordt het leuk. Ik heb die laptop natuurlijk hier niet voor niks staan.
Dat dacht ik al.
Ja, en wat ik wil doen is eigenlijk ChatGPT gewoon vragen. Hoe ChatGPT kan helpen in het finance verhaal.
Ja.
En we gaan hem gewoon een vraag stellen.
Kijk wat er op terugkomt.
Ja, en nou moet ik even het op de goede manier doen. En knippen we even.
Maakt het nog uit, Marcel, hoe je dingen vraagt aan de, aan de software?
Ja, in die zin dat je moet wel echt goed vragen wat je wil hebben.
Nadenken over hoe je de vraag stelt.
Ja want als ik zeg, doe maar een frisje.
Ja.
dat is een beetje met ChatGPT ook. Als je zegt, doe maar een tekstje. Ja, dan krijg je gebakken lucht of te hoog over. Of krijg je in ieder geval niet wat je zocht. En wat we nu gaan zeggen is, hoe kan ChatGPT helpen bij het uitvoeren van financiële analyses?
Als voorbeeld.
Ik denk we gaan gewoon nu iets in. Kijken wat hij zegt.
Het heeft ook te maken met die context die we straks
hebben. Kijk jij op het scherm mee?
Ja.
Ik druk op enter. Hè? En nou moet je dus even nadenken. En dan, hij gaat vrij snel nu, typen. Ze lijkt een beetje op, hè? Je ziet dat cursus op en neer gaan.
Ja.
En wat leuk is, want we hebben deze toen straks al een keertje eerder gedaan.
Ja.
En,
stiekem.
Heel stiekem. en het kan dus zo zijn dat ChatGPT ondertussen heeft bijgeleerd. Of dat hij een andere volgorde geeft. Dat hij het net even anders beschrijft als net.
In die paar uur dat we het...
Ja, want we even kijken. Ik kijk heel eventjes op het lijstje. We hadden er een stuk of 5, geloof ik. 4, weet ik niet meer. Maar nu staan hier alweer andere dingen als we toen straks... Of andere dingen. Iets anders omschreven.
Ja.
En het mooie is dus dat ChatGPT bijvoorbeeld zegt zelf al... verschillende manieren kan ChatGPT helpen bij het uitvoeren van financiële analyse. Hier zijn enkele manieren hoe ChatGPT u van dienst kan zijn.
Ja.
Nou, en wat dan mooi is, dan zegt hij al, verstrekken van financiële informatie. Dus we kunnen vragen stellen over de aandelenkoersen. We kunnen vragen hoe het is met de valutakoersen, de rentetarieven. Al dat soort informatie, die kan hij opgeven.
Dus waar je normaal gesproken een half uur op aan googelen bent, dat vraag je gewoon en dat rolt er gewoon uit.
Ja. Maar ja, het leuke is, je kunt dus ook ChatGPT, die kan bijvoorbeeld ook informatie geven over bepaalde informatie. Stel je weet, heel veel komt de EBITDA komt voorbij hè, in finance.
Als begrip.
Je kunt. We open even een chat die we al eerder gemaakt. En.
Dus eigenlijk is het een begrip. Een financieel begrip, EBITDA. Wat je eigenlijk wil. Stel je dat uitleggen aan niet-financials.
Ja.
Hoe ga je dat dan op een makkelijke manier doen?
Precies. We hebben hem dus al eerder gevraagd. Wat die EBITDA. Wat is dat nou? Want als je dat moet uitleggen aan een non-financial. Dat is best lastig.
Ja.
Dus wat leuk is, heb ik gezegd, ik ben wat jij vroeg net ook, moet je dan, hoe goed moet je een vraag stellen?
Ja.
Dus we hebben hem wat uitgebreider gesteld, want dan krijg je meestal een beter antwoord. We zeggen, ik ben een financieel analist en ik wil aan niet-finance collega's uitleggen wat EBITDA is en waarom dit zo belangrijk is voor de business. Kun je me helpen door een aantal metaforen te geven die ik kan gebruiken om dit anderen gemakkelijker te laten begrijpen?
Ja.
Dat is een hele mond vol, maar we krijgen daadwerkelijk ook 3 voorbeelden.
Als we, er eentje van pakken.
Ik vind welke? Het schoonmaakbedrijf of de fitnessroutine?
Nou, ik vind de fitnessroutine vind ik wel.
Past een beetje bij jou, hè? Gezien ook een van de vorige podcasts waar jij in de Zweden stond te werken.
Kijk, het teaser nog even terug zou.
Ja, wat dan leuk is, dat stel je voor dat een bedrijf persoon is die zijn conditie wil verbeteren. Ja. Nou, EBITDA is als het totale aantal push-ups dat die persoon kan doen zonder rekening te houden met factoren zoals gewicht, lengte en leeftijd. Het is een algemene maatstaf van de kracht en de financiële gezondheid van het bedrijf. Daar gaan we wat verder tekst door. Maar hij pakt dus een fitnessmetafoor in dit verhaal.
Ja.
En zo probeert hij uit te leggen wat EBITDA eigenlijk betekent in die context. Zodat je beter begrijpt waar het over gaat.
Ja.
Dus je kunt op die manier kun je ook als financial soms ook makkelijker aan je collega's uitleggen. Ja, maar waar hebben we het nu over? Ja. Wat betekent dit dan?
Ergens de vraag die je stelt, zou je ook aan je CFO kunnen stellen. Leg me nou eens op een makkelijke manier uit hoe ik EBITDA kan...
Moet je zeker een keer doen. Ik ben heel benieuwd waar Hans mee komt. Serieus.
Gaan we hem vragen.
Dat vind ik wel leuk. ChatGPT ook kan, is je kunt je eigen data en financiële gegevens interpreteren. En als je het echt mooi wil, dan zou je dat ook nog eens kunnen vergelijken met wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dat kan je tegen elkaar wegzetten. En dan kun je dus trends zien, patronen, hij kan verbanden leggen. En dan krijg je dus eigenlijk beter inzicht in ja, hoe je organisatie presteert en wat de situatie is van je bedrijf.
Ja, want die verbanden leggen is interessant natuurlijk. Hè? Eigenlijk ziet hij gedrag of hij ziet wat er gebeurt.
Ja.
Kijk even en bijvoorbeeld in Punch to Pay stuk. Hij kijkt naar het proces, hij ziet wat er gebeurt. Daar leert hij dus van. Dus daar kan hij een soort van suggesties doen. Of hij kan...
Ja, maar dat zien? Dat is het andere. Hij kan ook scenario denken. En eigenlijk, dat zou je heel goed kunnen vergelijken met wat wij al inderdaad in Punch to Pay zien met order matching. We denken altijd, er komt een factuur binnen, want ik heb iets gekocht.
Ja.
En dan match ik dat. En als dat 1-op-1 is, lekker doorgaan. Nou, jij en ik weten allebei dat het heel vaak niet 1-op-1 is.
Maar dan wil je toch een soort matching.
En dan moet dat dus dan zijn dat scenario's. En dan kan je bijvoorbeeld kijken van, hey, is dit een deellevering? En wat is die deellevering dan? En op allerlei basis van AI gaat die eigenlijk op basis van wat hij geleerd heeft uit het verleden. Gaat die kijken, ja, maar wacht even. Ik denk dat dit die deellevering is. Dan moet ik dat afboeken en dan kan ik dat betalen. Of, hey, er zitten vrachtkosten bij. Ja, vrachtkosten, die mag ik tot een bepaald deel mag ik die op een bepaalde rekening boeken.
Ja.
En dat soort slimmigheidjes, ja, die zul je inderdaad nog veel meer zien terugkomen in dit soort systemen. In
hij kan dus zien als je een factuur binnenkrijgt, kan hij eigenlijk al zeggen van hij is de vorige keer is hij op deze manier geboekt, of financieel afgehandeld. Dus zonder dat daar al een mens naar kijkt, zou je al kunnen, kan hij suggereren van zo zou ik hem verwerken.
Ja, en eigenlijk, weet je, nu zeggen we, zullen we dan nog willen graag ja willen zeggen? Ja, dat vinden wij ook.
Ja.
En er komt natuurlijk een moment en dan gaan we ervan uit dat hij het goed doet.
Een stukje vertrouwen.
Ja, kijk, het enge aan dit soort dingen altijd is dus een soort black box.
Ja, doet hij het wel goed?
Ja, je moet leren vertrouwen op iets wat je eigenlijk niet begrijpt.
Maar soms geldt ook voor je, hè, of je een persoon vraagt.
Soms zijn je collega's ook gewoon een black box.
Als je de vergelijking trekt met een persoon, ook die moet leren. Net als software moet leren. Dus die kan ook fouten maken in basis.
Ja.
Software ziet wat er gebeurt, leert daarvan. Leert ook waarschijnlijk van correcties die mensen uitvoeren in het proces. En kan daar de volgende keer rekening mee houden.
Ja, en wat ChatGPT bijvoorbeeld ook je bij kan helpen, is het stukje voorspellen.
Ja.
Hij heeft natuurlijk heel veel historische data. En die historische data, die kan hij gebruiken om te vergelijken met jouw financiële prestatie. En wat dat dan gaat betekenen voor bijvoorbeeld je toekomstige groei.
Uh-huh.
En of je bepaalde investeringen moet doen om die groei te kunnen realiseren.
Ja.
En op basis van historie weet hij ja, wat er is gebeurd in het verleden. En natuurlijk was het ook weer garantie uit het verleden. Zijn geen garantie voor succes in de toekomst of zoiets.
Ja.
Maar weet je, dat is wel wat hij kan.
Dus voorspellingen, een stukje benchmarking. En je kan hem vragen van, stel je zit in een bepaalde branche, van hey, wat zijn de ontwikkelingen in deze specifieke branche de komende 3 jaar?
Ja, en dat is wat hij dan kan doen. Wat hij ook doet, is uiteindelijk, en dat vind ik wel mooi, want weet je, de vraag is altijd, komt er dan uit wat ik nodig heb en kan ik daarmee verder gaan? En je kunt dus dadelijk met het feit dat ze dit gaan integreren met andere oplossingen, bijvoorbeeld een Excel.
Ja.
Ja, dan wordt het heel krachtig. Want dan gaat een ChatGPT gaat eigenlijk jouw Excels voor je bouwen.
Ja, zonder dat je dat zelf...
Dan hoef je alleen nog maar de interpretatie kan die eigenlijk ook al bijna doen.
Mm-hmm.
Dus ja, je wordt wel steeds verder geholpen.
In je productiviteit, als het ware.
Ja, en dat is natuurlijk wel wat hier van uitgaat. En dat brengt ons dan meteen een beetje logisch als we de voor's en tegens van AI in het algemeen, kunstmatige intelligentie. Wordt natuurlijk gezegd van, met AI kunnen we heel veel routinematige processen kunnen we verbeteren, kunnen we overnemen. Dus de productiviteit die gaat heel snel omhoog. Het schrijven van e-mails, dat zou die bijvoorbeeld relatief eenvoudig al van je kunnen overnemen.
Als je kijkt naar de antwoorden die je terugkrijgt op je vraagstelling, dan is het dat als je die kwaliteit al beoordeelt, als je dat dan vertaalt naar het produceren van e-mails, dan zie ik dat best gebeuren inderdaad.
Ja, en hetzelfde geldt voor, stel je hebt een kleiner team, maar je hebt wel de behoefte om een heel ambitieus project te gaan doen.
Ja.
Kun je zeggen, ja, maar dat kan niet met zo'n klein team. Nou ja, ChatGPT die zou allerlei vooronderzoek kunnen doen. Die zou content kunnen verzamelen. Dus je kan een hele hoop van het voorwerk doen. Waardoor je met een kleiner team
toch
hetzelfde kan bereiken als met een groot team uiteindelijk.
Ja.
Dus dat is natuurlijk heel mooi. En verder, in academische context kun je misschien ook wel voorstellen dat het vanuit interactieve leer en onderzoeksassistent kan zijn.
Je kan er een dialoog mee hebben. Dus je kan zeggen van, hey, ik vraag dingen, ik vraag erop door. Dus zo zou je hem kunnen gebruiken als een medium om te bevragen. Om op basis daarvan een stukje onderzoek te doen. En daar inderdaad ook vanuit een academische context, publicaties van te schrijven.
En het mooiste vind ik wel dat het kan ook creativiteit bevorderen in coderen en schrijven. Als mensen daar zelf een beetje moeite mee hebben, kan dit dus dienen als inspiratie.
Ja.
Het is een beetje wat wij net hebben gezegd. Weet je, we hebben het script soort van door ChatGPT laten schrijven.
Ja.
Ter inspiratie.
Ja.
Het was niet zo goed dat we dan niks aan moesten doen.
Er blijft altijd wel een menselijke, hoe zeg je dat, een menselijk oog.
Hij trekt het nog net niet helemaal.
En misschien is dat ook niet het doel uiteindelijk. Ik denk dat het nooit een mens
blijft. Er zijn wel mensen bang voor zijn. Hè? Want dan als je voor's hebt, heb je ook tegens.
Ja.
He, en mensen zijn gewoon bang dat zo'n systeem als dit ook allerlei misinformatie gaat verspreiden.
Fake news.
En het systeem, we hebben daar net naar gekeken, het zegt op heel zelfverzekerde toon, dit is het antwoord.
Ja.
Maar is dat dan wel zo?
Ja.
Dus dat is spannend. En natuurlijk, we zien dat nu al gebeuren. Studenten die even een scriptie of iets moeten schrijven. En die zeggen, ChatGPT, geef mij even. Nou, die leveren dat zo vrolijk in.
En dat is natuurlijk wat gevaarlijker. Hè? Academisch of medisch bijvoorbeeld. Hè? Dan denk ik van, dat daar hangt heel veel aan vast. En dan moet je vaak wel duidelijke bronnen hebben. Dan kom je niet weg met het feit van, ChatGPT, maak voor mij even mijn scriptie.
Ja. Ja, en er zijn ook nu tools die dus, het zijn AI-detectoren.
Ja.
En die kunnen dus gewoon zien of jouw tekst
zelf
door
bedacht
jou
is.
Zelf is geschreven of door bijvoorbeeld de ChatGPT. Die gaan ze dus nu op scholen bijvoorbeeld inzetten.
Dus het is makkelijk om te gebruiken inderdaad. Om te gebruiken, maar niet om te misbruiken. Hoe zeg je dat?
Nou ja, weet je, het misbruik is natuurlijk altijd een risico bij dit soort dingen. De directeur van ChatGPT zelf heeft bij het Amerikaanse congres gepleit voor regulering en wetgeving.
Ja.
Want hij vindt van, luister, als dit soort systemen op de markt komen, dan kan iedereen dat naar zijn hand zetten.
Ja.
Dat is wel tricky. Dus het kan allerlei vooroordelen rondom seksisme, rondom, weet je, het kan het gebruiken en neerzetten. Theoretisch bijvoorbeeld kun je ChatGPT vragen hoe je een bom maakt.
Ja.
Nou is het wel zo ingesteld dat hij dat antwoord niet geeft.
Ja.
Maar zo zijn er heel veel vragen te bedenken waar je misschien het antwoord beter niet met iedereen kan delen.
Nou, je zou het systeem, ook omdat het lerend is, net als je een mens iets wijs kan maken, zou je ook bij wijze van spreken kunnen proberen om ChatGPT iets wijs te maken. Hè? Van, ja, als ik maar voed met heel veel data of kennis,
ja, dan denkt hij misschien,
dan denkt hij misschien wel dat het waar is. Hè? Ja. Dus dat...
Uiteindelijk natuurlijk, laten we ook dat niet vergeten. We zeiden net, het kan je helpen om productiever te worden. Het kan ook betekenen dat mensen hun banen gaan verliezen.
Dat is misschien een
reële angst.
We zagen het al een beetje bij RPA, robotisering. Hè? Van oké, bepaalde taken, routinematige taken, automatiseren. Dan is RPA misschien ook een domme robot, maar die kun je wel heel makkelijk iets leren. Dus dit is dan, gaat dan denk ik wel wat verder.
Dat is een next step.
Een soort van next step. Of het dan banenverlies is of iets dergelijks. En dat je misschien je baan er anders uit komt te zien. Of dat je inderdaad bepaalde werkzaamheden niet meer hoeft te doen. Dat het voor je gedaan wordt, waardoor je met de output van die zaken wel weer verder kunt. Ik denk dat de menselijke besluitvorming en de menselijke... Dat neurale, zeg maar, dat vind ik best moeilijk. Dat een mens toch altijd zelf moet blijven nadenken. En
er zijn ook mensen die zijn bang dat het gewoon gaat lijken op Skynet. Weet je wel, die AI uit de Terminator films. En dat wij gewoon gedoemd zijn te sterven met z'n allen. Hè? Dus ja, het is net even hoe bang ben je voor de toekomst.
Ja.
We gaan het natuurlijk niet tegenhouden.
Nee.
Want die ontwikkeling is er nu. En dan is natuurlijk de belangrijkste vraag. Ja, heeft ChatGPT wel altijd gelijk dan? Kun je erop vertrouwen wat daar staat? En we hadden hem net al. Ik ga hem gewoon even voorlezen. Als je ChatGPT een vraag stelt, dan geeft hij een antwoord. En het leuke is, aan het einde staat er dan dus, in dit geval bijvoorbeeld, het is belangrijk op te merken dat ChatGPT een hulpmiddel is. En dat de verstrekte informatie niet als financieel advies moet worden beschouwd. Het is altijd raadzaam om bevindingen te valideren. Nou, yada, yada, yada. Oftewel, dikke vette disclaimer.
Ja.
Dus ook bij ChatGPT en ik vermoed ook bij al die andere soortgelijke AI-omgevingen. Ja, realiseert men zich wel natuurlijk dat het uiteindelijk, hè, het is een voorspelbaarheid die zij gebruiken.
Ja, het is een hele goede voorzet die waarschijnlijk ook een hele goede richting bepaalt. En ook kwalitatief goed is, maar het blijft nog altijd aan je eigen beoordeling, zeg maar, of je dat zelf ook vindt.
Ja, je moet niet zelf stoppen met nadenken. Nee. Weet je, dat is denk ik waar het over gaat. Dat geldt voor heel veel dingen, maar dat geldt zeker ook hiervoor. En het leukste is denk ik, en de beste tip die we kunnen geven, ga het gewoon een keer uitproberen.
Ja.
Het is superleuk. Soms word je verrast.
Ja, ik heb al een account. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet het heel veel uitgeprobeerd, zeg maar. Maar voor deze, in alle van deze podcast heb ik wel gezien dat ik gecharmeerd ben van de snelheid. En ook eigenlijk wel van de kwaliteit van wat er terugkomt. Dus ik denk dat ik het wel meer ga inzetten.
Ja, leuk. Weet je wat, als jij het nou eens inzet voor de volgende podcast, dan zien we wel waar het over gaat.
We vragen gewoon van...
Schrijf
een podcast. Nou.
Ja, komt wel goed, denk ik.
We gaan dus niet zeggen waar die volgende podcast over gaat. Maar we wachten gewoon af.
ChatGPT doen.
ChatGPT terugkomt.
Super. Hey, dankjewel. Ik heb eigenlijk best veel geleerd.
Ik ook weer. En ik hoop de kijker en de luisteraar ook.
Super.
Dank weer voor vandaag.
Jij ook. Rico.